Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur alleen in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Vervolgen wij deze dienst door met elkaar te zingen van Psalm 65, het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. En wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 65. Wij deze middag belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Daarna zingen we van Psalm 67, het derde vers. De volken zullen Heere u loven, o Heere, u loven altemaal, die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaal. Derde vers van Psalm 67, na zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus. En daarna komt de schriftlezing tot ons, die deze middag is uit Lucas 17, het 11e tot en met het 19e vers. Als schriftlezing wordt u genoemd Lucas 17, vers 11 tot en met 19.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitschades alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, en dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gelezen uit Lucas 17, te beginnen bij het 11e vers. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoette hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoont u zelf de priesters. En het geschiedde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder, met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op zijn aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordde, zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om Gode eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze dankdagmiddag stilstaan bij het u voorgelezen gedeelte, Lucas 17, vers 11 tot en met 19. En in verband daarmee lees ik u ook nog enkele versen uit Lucas 9. Lucas 9 vanaf het 51ste vers. Lucas 9, vers 51 tot en met 56. Daar lezen wij: En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht en zei: heen gereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elias gedaan heeft? Maar hij zich omkerende bestrafte hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek, tot zover. We willen de Heere eerst danken en bidden. Heere, zo hebt u ons op deze dankdagmiddag bijeen willen brengen in dit bedehuis. En mogen wij uw naam daarvoor erkennen. U spaarde ons, u gaf ons gelegenheid en genegenheid om op te komen onder uw woord op deze dag. Misschien wel om bepaald te worden bij allerlei redenen waarom wij dankbaar moeten zijn. Want zo zou het ook kunnen zijn, Heere, dat wij hier vanmiddag gekomen zijn naar gewoonte, een goede gewoonte, maar dat de echte dankbaarheid in ons hart ontbreekt. En dan bidden wij van u, wilt u ook het gedeelte dat vanmiddag de aandacht vraagt gebruiken om die ware dankbaarheid in ons hart te wekken, om het rechte dankoffer in ons hart te ontsteken. Heere, wij zijn van nature en van onszelf ondankbare mensen. Dat moeten we ook vanmiddag wel eerlijk voor u belijden. En wil u ons dan geven een dankbaar hart. En dat vanuit dat dankbare hart dan ook de lof mag opstijgen tot u. Dat vanuit dat dankbare hart onze dankoffergave ook geofferd mag worden. Heere, wil u met ons zijn vanmiddag. U kent een ieder van ons. U kent ook degene voor wie het moeilijk was om naar de kerk te komen, of voor wie het moeilijk is om vanmiddag mee te luisteren, omdat er zoveel moeite en zoveel zorgen waren in het achterliggende jaar, omdat er ziekte is of ziekte kwam, omdat er verlies kwam van een geliefde. En juist op een dag als deze kunnen we het zo ervaren. En toch, Heere, bent u zo goed geweest dat u ons hier hebt willen brengen. Misschien met een schreiend hart, maar maakt u het dan waar dat u het hart troost dat schreiend tot u vlucht. U kent alle moeite en alle zorgen en alle tegenheden die we ook in deze ogenblikken kunnen ervaren. De zorgen, de vragen. Heere, mogen we het eens voor u neerleggen. Mogen we vanmiddag vanuit onze tekst ook onderwijs krijgen als het daarover gaat. Om ons hart voor u te mogen uitstorten. En om onze nood aan u bekend te maken. Maar er is ook zoveel, Heere, waarvoor wij u nog mogen danken. En dan denken we alleen al aan het feit dat u ons nog spaarde. En dat u ons de levensadem nog hebt gegeven en het heden van de genade nog schenkt. En we denken aan het feit, Heere, dat u ons nog een dak boven het hoofd geeft en eten en drinken. Dat alleen is al zo onverdiend. Heere, wil u ons geven dat we ook dat mogen opmerken. En daarnaast is er nog zoveel anders dat u ons, of velen van ons, hebt willen schenken. Sommigen mochten werk uit uw hand ontvangen. En voor velen van ons geldt dat we ons werk konden doen in het achterliggende jaar. U gaf ons, Heere, dat we zo ook nog zegen uit uw hand mochten ontvangen. Sommigen mochten in het huwelijk treden. En anderen hebben de kinderzegen ontvangen. En weer anderen slaagden voor een examen. Sommigen mochten goede uitslagen ontvangen in het ziekenhuis. U hebt soms na tijden van zorgen en van ziekte weer beterschap willen geven. Heere, laten we het mogen opmerken. En wil u ons hart eronder verbreken. En wil u ons dan laten zien, Heere, wie u geweest bent, maar ook wie wij geweest zijn. Als we daar iets van gaan zien, dan zal ook dan dag 2018 de dag worden van de twee bergen. De berg van uw goedgunstigheden en de berg van onze zonden en afmakingen. En dan zullen we ons beschaamd voor u neerbuigen. En dan zullen we het zeggen, Heere, waar hebben we het aan verdiend dat u ons deze en gene zegen nog wilde schenken. Heere, wil u ons op die plaats brengen waar de melaatse uit onze tekst terecht mocht komen. Het is de beste plaats. En toch onze tekst van vanmiddag leert dat wij hem van nature niet zoeken, maar erbij vandaan blijven. En daarom bidden we, Heere, wil u ons geven dat we er gebracht mogen worden, voor het eerst of bij vernieuwing. Zo dragen we ons allen aan u op. Heere, u kent degene die nog met een ander gebed naar de kerk gekomen zijn, die uw goede tierenheid in het dagelijkse leven wel hebben mogen opmerken. En het is hen groot en het is hen goed. Maar die toch ook beseffen dat er nog meer nodig is. U kent degene, Heere, die het boven dat dagelijks brood dat u hen wilde geven, te doen is geworden om een kruimel van de tafel des Heren. En Heere, wil u die genade dan ook vanmiddag schenken. Mogen we u daar ook om bidden, Heere. Wil u nog uitdeling houden onder ons? U hebt al zoveel gegeven, wij hebben het niet verdiend. Maar wil u het nog doen om uw naam te verheerlijken en om zondaren, hongerigen met brood te verzadigen en niet ledig heen te zenden? Heere, sterk alle die een taak hebben in de dienst. We dragen onze organisten aan u op als ze na een periode dat niet mogelijk was, ook deze middag weer begeleiden mag. Past ons om ook daar uw naam voor te erkennen. We denken aan onze koster en zijn vrouw. Geef ook hun uw zegen. Heere, wees met een ieder. Wees met degene die met ons meeluisteren. Gedenk aan degene die verhinderd zijn. En wil u nog onder ons wonen en werken? Wil u ook met de kleine kinderen zijn en de jonge mensen? Wil u ze helpen bij het luisteren? Wil ook geven dat het in hun leven echt dankdag mag worden, Heere. En dat hebben we op de kansel ook nodig. Dat het is echt dankdag mag worden. Wil u dat maken? En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 103, tweede en het derde vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Wat er verder volgt in vers 2 en ook 3 van Psalm 103. U krijgt gelegenheid uw dankdaggave te geven aan de Heer en zijn dienst in één rondgang die bestemd is voor de eredienst. Thank you. Psalm 66, het zesde vers, willen wij na het amen van de prediking zingen. Door hoogsten arm het geweld onttogen, zou ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. Het zesde van Psalm 66. Geliefde gemeente, wat is een echte dankdag? U voelt wel aan, dat is niet alleen een dag waarop wij onder het woord zijn, in de kerk zijn. Dat is goed, om zo op een door de weekse dag samen te komen, om onze dank voor de Heere uit te spreken en uit te zingen. Om ook te luisteren naar onderwijs vanuit het woord van God. Als het gaat over wat dankdag is. Maar wat is een echte dankdag? Ja, dat is toch de dag waarop we naast die melaatse aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. Om hem met een verbroken hart te erkennen voor al zijn weldaden. En daar willen we met de hulp van de Heere deze middag op letten. Jezus en de 10 melaatsen, dat schrijven we bij het gedeelte dat we overdenken. Jezus en de 10 melaatsen. 3 gedachten. Allereerst de zegen voor de 10. Dat is vers 11 tot en met 14. In de tweede plaats de dank van de ene, dat is vers 15 en 16. En tenslotte de vraag naar de 9, dat is vers 17 tot en met 19. Jezus en de 10 melaatsen, allereerst de zegen voor de 10, vervolgens de dank van de ene, want er is er maar 1 van de 10 die allemaal genezen zijn en die terugkomt om de Heer Jezus te erkennen en te danken voor wat hij schonk. En dan, en dat is misschien wel het grootste wonder, dat de Heer Jezus gaat vragen naar die 9 die niet gekomen zijn. De vraag naar de 9. Het is een bekend gedeelte, gemeente, wat wij vanmiddag overdenken. Een gedeelte dat ook op de dankdag zo regelmatig behandeld wordt. Maar als we dit gedeelte overdenken, is het belangrijk om allereerst op te merken dat Lucas de Heer Jezus ons tekent op de lijdensweg. Dat leest u aan het begin van onze tekst. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde. En dat is de laatste reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem geweest. Dat is die reis geweest waar de Heer Jezus het voor ogen had dat hij zou gaan lijden en zou gaan sterven. En dan staat er nog iets geschreven dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Om die woorden goed te begrijpen moeten we even terug naar dat andere gedeelte dat ik u heb gelezen uit Lucas 9 vanaf het 51ste vers. Daar lezen we over dezezelfde reis, de laatste reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem. En dan staat er in Lucas 9 vers 51, en het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. De Heer Jezus is dan nog in het noorden van Israël, in Galilea. Daar komt hij vandaan en hij zal zijn laatste reis maken naar het zuiden, naar Jeruzalem. En dan moet hij ook door het gebied van de Samaritanen, Samaria. U weet dat de Joden daar soms met een grote boog omheen trokken. Maar dat heeft de Heer Jezus in ieder geval lang niet altijd gedaan. En dat was hij ook nu niet van plan. Hij wilde vanuit Galilea door Samaria naar Jeruzalem. Dat is een reis die meerdere dagen in beslag nam. Dus dat is ook een dag, kinderen, waarop de Heer Jezus met zijn discipelen, een reis waarop de Heer Jezus met zijn discipelen moest overnachten. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij stuurt boden vooruit, zegt vers 52 van Lucas 9, voor zijn aangezicht, om voor hem herberg te bereiden. Een paar mensen die sneller reizen dan hij zelf, en die alvast in een of ander dorpje ergens in dat gebied van de Samaritanen een herberg voor hem moeten bereiden, dus een plaats moeten vinden waar hij met zijn discipelen kan overnachten. Maar als die mensen die de Heer Jezus erop uitgestuurd heeft, misschien wel enkele van zijn discipelen, als die dan in dat dorpje van de Samaritanen komen en ze vragen daar, is er hier gelegenheid voor onze meester om met zijn discipelen te overnachten, dan krijgen ze nul op rekest. Want staat er, zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. U weet, de Samaritanen hadden ook omgekeerd een grote hekel aan het volk van de Joden. En als ze nu horen dat de Heer Jezus met zijn discipelen onderweg is naar Jeruzalem, om daar ter gelegenheid van de feesten de tijd dan door te brengen zoals zij denken, dan weigeren ze om de Heer Jezus onderdak te bieden. Dan willen ze hem niet herbergen, dan ontvangen ze hem niet, omdat hij behoort tot dat gehate volk van de Joden. En omdat hij reist naar de hoofdstad van het land van de Joden, en omdat hij een van de Joodse feesten wil gaan vieren, zij ontvingen hem niet. Dat is de grootste ondankbaarheid, gemeente, die er is in een mensenleven. Zij ontvingen hem niet. En wat doet de Heer Jezus dan? Nee, dan bidt de Heer Jezus niet om vuur van de hemel, zoals zijn discipelen dat voorstellen. Maar dan keert de Heer Jezus zich om en probeert u het zich nog even voor te stellen. De Heer Jezus was een stukje naar beneden gereisd, iets het gebied van de Samaritanen ingetrokken. Maar hij keert zich om en reist terug in noordelijke richting, totdat hij weer is bij de grens van dat bovenin gelegen Galilea en Samaria. En daar op dat grensgebied trekt hij dan naar het oosten toe, om dan via het Overjordaanse toch nog naar Jeruzalem te reizen. En in dat grensgebied, daar ontmoeten wij de Heer Jezus in onze tekst. Daarom staat er dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Dus daar gaat de Heer Jezus met zijn discipelen op dat grensgebied van Galilea, waar ze ook geprobeerd hadden om hem van de steilte af te werpen. En aan de andere kant Samaria, waar ze hem niet willen ontvangen en waar ze hem niet willen herbergen. Daar gaat hij als iemand die nergens gewenst is. Daar gaat hij, die het op een ander moment heeft gezegd, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Zo ontmoeten we hem. Zou dat, gemeente, troost kunnen bieden aan mensen die vanmiddag in de kerk zijn, of die met ons meeluisteren en die niet weten hoe ze dankdag moeten houden? omdat ze zoveel verliezen hebben moeten lijden in de achterliggende periode. Dat ze zich een geliefde zagen ontvallen. Of omdat ze hun gezondheid kwijtraakten. Of omdat ze hun werk kwijtraakten. Of omdat u andere dingen stuk zag gaan. En het is wel dankdag op de kalender, maar het is niet dankdag in uw hart. En u weet ook niet hoe het ooit dankdag moet worden. Weet u hoe het alleen maar kan? Vanuit deze. Die geen dak boven zijn hoofd had. Die door de mensen geweigerd werd. Die voortgedreven werd en nergens ontvangen werd. Die arm geworden is zoals geen mens ooit arm geweest is. Die grote, medelijdende hoge priester. Diegene die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, maar hij zonder zonde. En die het in die weg verdiend heeft, dat wij, en daar begin ik maar heel bij de basis, maar dat wij nog een dak boven ons hoofd hebben. En dat we nog brood op de plank hadden. Als de Heer Jezus zo reist, dan gebeurt het dat hij in de nabijheid van een bepaald klein dorpje komt. Een zeker vlek wordt het in vers 12 genoemd. En als hij dat dorpje op het punt staat binnen te trekken, dan komt er een groep van 10 mannen zijn richting op. En ze roepen van een afstand. Wie zijn het? Onze tekst zegt 10 Melaatse mannen welke stonden van verre. Wat de Melaatsheid is, dat hebben we verschillende keren overdacht. Ik stip dat nu maar heel kort aan. Maar de kinderen weten dat ook wel. De Melaatsheid was een erge ziekte. Een besmettelijke ziekte. Een ziekte die alsmaar doorwerkte. En vooral een ziekte die iemand onrein maakte. Zodat iemand niet in de nabijheid van andere mensen kon verkeren. Dat je helemaal alleen moest wonen, ergens in de afzondering, of als je het dan trof, als ik het zo nog zeggen mag, ja dan kon je misschien nog met een paar andere Melaatsen in een soort Melaatsen dorp of in een Melaatsen nederzetting wonen. Maar zodra je in de nabijheid kwam van gezonde mensen, dan moest je een soort alarmroep laten horen. Dan moest je het roepen, onrein, Melaats, onrein. Wel 10 van zulke mensen die onrein waren, die de dood in hun lichaam met zich meedroegen, die geen enkel toekomstperspectief meer hadden menselijk gesproken. 10 van zulke mannen komen in de nabijheid van de Heer Jezus. Tenminste in de nabijheid, ze stonden van verre. Zegt het slot van vers 12. Ze blijven op een afstand staan. Ze weten wel, echt dichtbij mogen wij niet eens komen. Maar dan, en daar moet u even op letten, want daar ligt ook geestelijk onderwijs in. Dan gaan die 10 Melaatse mannen iets doen wat ze ondanks die afstand toch nog kunnen. Vers 13 zegt, zij verhieven hun stem. Ze kunnen zelf die afstand niet overbruggen, althans dat durven ze niet. Dat mogen ze ook niet volgens de wetten van Mozes. Maar hun stem probeert die afstand wel te overbruggen. En ze roepen het. En wat roepen ze dan? Jezus, meester, ontferm u onzer. Jezus, dat betekent zaligmaker, dat betekent redder der wereld, Jezus. Meester, zo roepen ze de Heer Jezus ook aan. Letterlijk staat er in het Grieks een woord dat betekent hij die erbij staat en hij die erboven staat. Dat is hun belijdenis in deze ogenblikken. Jezus, zaligmaker, redder, u die erbij staat, u die erboven staat, u die de macht hebt, ook over de omstandigheden waarin wij ons verkeren, ontferm u onzer. En die laatste woorden, ontferm u onzer, dat is eigenlijk in het Grieks het woord dat een bedelaar riep als hij langs de kant van de weg zat. En als hij vroeg om een aalmoes, dan vroeg hij om iets wat hij niet verdiend had, maar dan riep hij, ontferm u mijner, aalmoes. Nou, dat woord, dat is de roep van bedelaars. Opnieuw gemeente, als wij deze 10 Melaatse mannen hun nood voor de Heer Jezus zien uitstorten. Als we horen hoe zij roepen, zelfs als ze van verre staan. Zou dat een boodschap mogen zijn vanmiddag voor mensen die in de nood zitten? Die niet weten hoe het verder moet. Misschien wel tijdelijke nood, zoals het toch ook allereerst tijdelijke nood was bij deze 10. Want ze waren lichamelijk ziek. Maar dan wordt u vanmiddag vanuit het woord deze weg nog gewezen in uw ziekte. Of in de moeite van uw werk of van uw werkloosheid. Of in uw eenzaamheid of in uw verdriet of in uw zorgen. Om de Heere aan te roepen. En om dan maar diezelfde naam te gebruiken die die 10 Melaatse mannen gebruikten. Meester. U die er toch boven staat. U die alle macht hebt. U die kunt helpen als wij niet weten hoe het verder moet in het gezin. Als wij niet weten hoe het verder moet met de gezondheid. Als wij niet weten hoe het verder moet met de psychische noden en zorgen. Meester. Kijk, dat is een woord voor mensen die zich zo van verre voelen staan. En voor wie het misschien ook de vraag wel is, mag ik nog bidden? En mag ik mijn nood nog voor de Heere uitstorten? Ziet u eens wat deze Melaatsen doen als ze van verre staan, maar ze roepen de Heere zo aan. En de Heer Jezus heeft zo duidelijk willen bewijzen dat hij in die zorgen ook wilde voorzien. Is het ook niet een woord, gemeente, en die lijn trek ik ook vanmiddag even door. Is het ook niet een woord voor mensen die zich geestelijk zo van verre voelen staan. Die maar niet naderbij kunnen komen. Die als ze zien op hun eigen bestaan de geestelijke melaatsheid overal waarnemen. Mensen die alles wat ze aanraken, om zo te zeggen, in onreinheid zien veranderen. Mensen die met David hebben moeten instemmen toen we over Psalm 51 nadachten. Was mij wel, was mij door en door. Die gereinigd moeten worden, niet weten hoe dat moet. Maar dat u uw nood toch voor de Heere zou uitspreken in deze weg. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, Meester, ontferm u onzer. En dan lezen we dat de Heer Jezus zich zo wonderlijk ontfermt in het 14e vers. En als hij hen zag. En dan moeten we opnieuw een ogenblik niet verder lezen. Als hij hen zag. Christus ziet die Melaatsen. Christus ziet ze in hun nood. Christus ziet hun plaats daar op een afstand. Christus ziet hun leven als hij hen zag. Gemeente, de Heer Jezus Christus, de verhoogde Christus, ziet u nog. in uw nood. Waar u ook bent vanmiddag. Of, dat zou ook kunnen, in uw dankbaarheid. In de zegen die u mocht ontvangen. In de voorspoed, in de blijdschap. En als de Heer het gaf in uw dankbaarheid, maar ook in uw nood, als Hij hen zag. De meeste mensen zullen vol afschuw en vol walging hun hoofd hebben afgewend voor deze melaatse. Maar Jezus zag ze. En dan doet de Heer Jezus iets heel opmerkelijks, vers 14. Want dan, ja, dan gaat Hij zich over die melaatse ontfermen. Maar dat doet Hij op zo'n wonderlijke wijze. Kijk, wij zouden verwachten dat de Heer Jezus dan naderbij komt. En dat Hij zijn hand uitstrekt en dat Hij die melaatse aanraakt. En dat Hij dan zegt, ik wil, word gereinigd. Zoals de Heer Jezus dat in Matthäus 8 doet. Zo heeft de Heer Jezus inderdaad wel eens een melaatse gereinigd. Maar hier geneest de Heer Jezus op een andere manier. Hier verhoort Hij het gebed in de weg van een beproeving. En ik stip dat ook maar wat aan vanmiddag. Maar wat is die beproeving dan? Wel dat de Heer Jezus de opdracht geeft en zegt, gaat heen, vertoont uzelf aan de priesters. Vertoon uzelf aan de priesters. Dat was een opdracht die werd normaal gegeven als iemand genezen was. En dat hebben we afgelopen zondag nog gehoord toen het over de reiniging ging. En het reinigingsoffer voor een melaatse ging. Als iemand echt genezen was, dan kwam hij bij de priester en dan moest hij geïnspecteerd worden. Dan moest de priester dat helemaal nazien. En als dat dan echt zo was, ja, dan werd er nog een offer gebracht, een reinigingsoffer. En nu zegt de Heer Jezus tegen 10 melaatse mannen die de melaatsheid nog in hun lichaam meedragen. En die melaatsheid nog op hun handen zien en op hun voeten zien. Ga, vertoon uzelf aan de priesters. Dat is gemeenteverhoring in de weg van de beproeving. Want nu wordt het beproefd. Of deze 10 melaatse mannen zullen gaan doen wat Christus hen opdroeg. Als ze zien op de omstandigheden, als ze zien op hun melaatsheid, oh, dan zullen ze blijven waar ze zijn. Maar als ze zich vastklampen aan dat woord en aan die opdracht die Christus hen zelf gegeven heeft, dat wonderlijke bevel, dan zullen ze inderdaad de zegen ontvangen. Christus beproefd. En het geschiedde terwijl zij heen gingen, zegt het slot van vers 14, dat zij gereinigd werden. Deze mannen die gaan, mag ik het vanmiddag eens zo zeggen, in de weg van de gehoorzaamheid. In de weg van de beproeving, maar ook in de weg van de gehoorzaamheid. En ze doen wat Christus hen opdroeg om te doen. Ondanks wat ze aflezen aan hun eigen melaatse ledematen. Op het woord gaan ze uit. En in die weg maakt de Heer het waar. En dan zien ze het tot hun verwondering op een bepaald moment hoe al die witte melaatse vlekken in één keer weg zijn. En ik stel me zo voor dat een van die 10 een schreeuw van verwondering heeft gegeven. En het heeft gezegd, kijk eens. En de anderen kijken en ze kijken naar hun eigen handen en naar hun eigen voeten. En ze blijken alle 10 genezen. De zegen voor de 10. het eerste. En dan gaan de negen, en we komen bij onze tweede gedachte, en dan gaan de negen naar huis. Negen, die natuurlijk ook wel reden hadden om naar huis te gaan of niet. Ze waren al zo lang bij hun vrouw en bij hun kinderen vandaan als ze die mochten hebben. Of bij hun familie of bij hun vrienden vandaan. En nu kunnen ze eindelijk weer terug. Maar één van hen, en we komen bij vers 15, ziende dat hij genezen was, keerde weder. Die kan niet terug naar zijn huis allereerst, maar die moet eerst terug naar iemand anders. Die moet terug naar degene die hem deze wonderlijke zegen schonk. Die moet terug naar degene die hem zo beweldadigd heeft. Die heeft aan de weldaden en aan de zegeningen op zich niet genoeg. Eén van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder. En het slot van vers 15 zegt dat hij met een grote stem God verheerlijkte. Dat hij de lof van de Heere heeft gezongen. Die man die heeft daar psalmzingend over de weg gelopen. En misschien was het wel de 103e psalm die hij gezongen heeft. Looft hem die uw krank heen kent en liefderijk geneest. Het was hem te beurt gevallen. Tijdelijke zegen, zegt u. Jawel, een tijdelijke zegen, maar een grote zegen toch. De genezing van zijn melaatse bestaan. Van die erge ziekte. Wonder. Zeker omdat ook niet alle melaatsen genezen werden. Omdat niet alle zieken genezen werden. En hij wel. En als hij dan bij de Heer Jezus komt, vers 16, dan lezen we dat hij op zijn aangezicht voor de voeten van Christus neervalt. In eerbied buigt hij zich neer. We moeten het ons zo voorstellen dat hij eerst op zijn knieën gevallen is. En dan buigt hij zijn hoofd naar beneden en dan maakt hij zich aan de voeten van de Heer Jezus zo klein als dat hij maar kan. En met die houding zegt hij het: Heere, ik heb het niet verdiend wat u me schonk. U hebt me zoveel meer gegeven dan waar ik recht op heb. U bent groot, Heere, ik ben klein en u hebt het me nog willen geven. Dan bewijst hij zijn dank. Hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde, zegt Lucas, was een Samaritaan. Gemeente, kent u die plaats? Dat is de vraag die we op dankdag aan elkaar moeten stellen vanuit de tekst van vanmiddag. Kent u die plaats? Het is natuurlijk een goede zaak dat we hier in de kerk onder het woord bijeen zijn. Maar de vraag die ik aan mezelf stel en die u aan uzelf moet stellen is: zijn wij vandaag, niet alleen vandaag, maar ook op andere dagen in ons leven, op die plaats terechtgekomen waar we de Heere gingen erkennen voor zijn zegen, voor zijn weldaden? Kijk, 9 van de 10, komen daar straks nog even op terug, maar 9 van de 10 die kwamen daar niet. 9 van de 10 hadden genoeg aan de tijdelijke zegen. En laten we maar heel eerlijk zijn vanmiddag, we kunnen die mannen nog begrijpen ook. Ik heb het zojuist gezegd, maar je kunt het toch nog begrijpen ook, dat die 9 alle 9 zo naar huis gingen. En dat ze misschien ook nog wel hebben gezegd, we gaan hem later nog wel eens dankzeggen en bedanken. Niet wetend dat het de laatste reis was van de Heer Jezus door hun gebied. Maar 9 hadden aan de tijdelijke weldaden genoeg. En wij, gemeente. We hebben van de Heere toch, ondanks alles wat er misschien gebeurd is. En wat pijn kan doen op een dag als deze. Maar we hebben van de Heere ook nog zoveel gehad. Maar zou het nog zo kunnen zijn dat we aan de weldaden genoeg hebben. Dat we genoeg hebben aan het huis waarin we wonen, de auto waarin we rijden, het werk dat we mogen doen, het gezin dat we misschien mogen hebben, de vakantie die we misschien alweer aan het boeken zijn, en dan nog een aantal dingen meer, natuurlijk ook de kerk en ook het op zondag naar de kerk gaan, want dat hoort er ook wel bij. Maar dat het is, dat dat het leven is, dat we toch aan de weldaden genoeg hebben. Misschien voor ons idee ook nog wel met een dankbaar hart. En we zeggen, de Heere heeft ons nog rijk gezegend. En de Heer heeft ons dit en dat nog gegeven. Jawel, maar we hebben intussen aan de weldaden genoeg. Of kwamen we op die plaats? Op die plaats waar we het leerden, Heere, ik heb van alles wat u geeft ten diepste niets verdiend. En wat u me hebt willen geven, boven de bezoldiging, boven het loon op de zonde, en dat is de dood. En wat u me meer hebt willen geven daarboven, dat is uw genade. Dat je de goedheid van de Heere gaat proeven in die zegen en in die weldaden. Maar inderdaad dat die weldaden u ook gaan terugbrengen. Dat de goede tierenheden van de Heere u gaan leiden tot hem en tot bekering. En ik geloof, gemeente, dat dat toch ook nooit anders gebeurt dan waar ik ga zien wie ik ben tegenover de Heere. Waar ik mezelf in mijn onwaardigheid ga waarnemen. En waar ik zie hoe goed God geweest is, maar hoe slecht ik tegenover hem geweest ben. Waar mijn hart verbroken wordt. En de gaven van de Heere een wonder worden, maar ze gaan uitdrijven naar de Gever. Zijn we op die plaats gekomen? Of hebben we, als ik het heel scherp moet zeggen vanmiddag, hebben we nog nooit echt dankdag gehouden? Al zijn we dan misschien in de kerk en al geven we onze dankdaggave voor de dienst van de Heere. En al zingen we de psalmen mee, maar hebben we nog nooit echt dankdag gehouden aan de voeten van Christus. Wat is het leven dan, gemeente, arm? De Heer is ook nog zo goed dat hij vanmiddag ons in die schrille tegenstelling van die 9 die genoeg hebben aan de gaven en die ene die het om de gever te doen is, ons laat zien, als het bij ons nog zo is als bij de 9, hoe arm dat is. Want aardse weldaden en aardse zegeningen, hoe onverdiend en hoe groot ze ook zijn, ja, die verliezen toch een keer hun waarde. Het mooiste huis wat je hebt, moet je toch een keer achterlaten. En de bezittingen die je hebt, En u weet het ook wel. Als u wel eens in een sterfkamer gezeten hebt, dan zit je echt niet meer te kijken naar al die mooie bezittingen die er staan. Dan valt dat allemaal weg. En dan is de vraag, zijn we rijk in de wereld? En ik zeg niet dat dat verkeerd is of zondig is. Kan best een zegen zijn van de Here. Maar zijn we dan alleen rijk in de wereld of ook rijk in God? Want daar komt het op aan. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De vraag naar de 9. Daar ligt die Samaritaan aan de voeten van Christus. En dan kijkt de Heer Jezus over die Samaritaan heen. De omstanders aan. En we mogen vanmiddag zeggen, hij kijkt u in het gewaad van het woord. En hij kijkt mij. Hij kijkt ons aan. En hij gaat 3 vragen stellen. De eerste vraag is, zijn niet de 10 gereinigd geworden? Waarom vraagt de Heer Jezus dat, kinderen? De Heer Jezus had 10 melaatsen gereinigd en nu komt er 1 terug en nu zegt de Heer Jezus, zijn niet de 10 gereinigd geworden? Waarom? Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Natuurlijk niet omdat hij dat niet wist. Natuurlijk weet de Heer Jezus dat. Maar het is alsof hij de omstanders, alle mensen, ons nog eens een keer wil bepalen bij de zegen die hij gegeven heeft. De Heer Jezus wijst als het ware nog een keer terug en hij zegt, kijk eens wat ik gedaan heb. Ik ben goed geweest voor 10 en ik heb er 10 willen reinigen van hun melaatsheid. Kijk eens naar de zegen die ik nog heb willen schenken. Dat zegt de Heere vanmiddag ook tegen ons. Dat zegt hij tegen u, tegen jou. Tegen mij. Kijk eens in je leven naar de zegen die ik nog heb willen geven. Kijk eens naar wat er nog op je bord lag. Kijk nog eens naar je bed. Als je 's avonds weer kunt gaan slapen. Droog, warm. Kijk eens naar dat dak boven je hoofd. Kijk eens naar dat diploma wat je mocht halen. Kijk eens naar die uitslag als u hem mocht ontvangen die goed was. Kijk eens naar die jubileumfoto die u misschien wel hebt laten maken en die aan de muur hangt in uw huis. En waar nog zoveel geliefden opstaan. Kijk eens naar al die zegeningen. Zijn niet de 10 gereinigd? Dat is de eerste vraag. En dan de tweede vraag. En waar zijn de 9? Waar zijn de 9? Waar zijn degenen die ik ook heb willen zegenen en die toch niet aan mijn voeten terechtgekomen zijn? Waar zijn ze dan dag 2018? En dan denken wij vanmiddag, gemeente, niet aan degenen die hier wel hadden kunnen zijn en er toch niet zijn. Maar we betrekken dat op en onder de kansel vanmiddag als het goed is op onszelf. De Heere vraagt het aan mij en hij vraagt het aan u. Waar zijn de 9? Waar bent u? Bent u gekomen met uw verbroken hart, dankzeggend voor het aangezicht van de Heere? Jonge vrienden, ben je vanmiddag zo in de kerk gekomen? Afgelopen zomer misschien wel geslaagd voor school. Maar ben je vanmiddag nu in de kerk gekomen om de Heere te erkennen en te danken? Waar zijn de 9? Een van de zonden, gemeente, waar de Heere een mens aan kan gaan ontdekken. Ook kan gaan beginnen te ontdekken, is de zonde van de ondankbaarheid. De bekende Schotse dominee Andrew Gray, die nog geen 30 jaar werd, is tot bekering gekomen toen die ergens in het open veld in Schotland rondwaalde en op een gegeven moment achter een rots vandaan een stem hoorde. En hij hoorde hoe iemand de Heere dankte voor alles wat hij nog ontvangen had en wat hij niet verdiend had. En toen ging die jonge Andrew Gray, hij was nog erg jong hoor, het was nog maar een jongen, maar die ging aan de andere kant kijken en toen zag hij daar een straatarme bedelaar. En dat gebruikte de Heer in zijn leven. Die straatarme bedelaar die niks had en die de Heere ging danken voor wat hij niet verdiend had en wat de Heere toch nog had gegeven. En toen zag Gray in één keer bij ontdekkend licht, waar is de dankbaarheid in mijn leven? Waar zijn de negen? Ja, maar dominee, als je nu geen dankbaar hart hebt, als dat nu de praktijk is op Dankdag 2018, als het nu zo moeilijk is, of, en dat kan ook, als het nu afgelopen jaar voor de wind gegaan is en alles is voorspoedig gegaan en ik heb eigenlijk wel veel zegeningen ontvangen, maar ik ben er toch niet dankbaar voor en mijn hart wordt er maar niet dankbaar voor ook. Mijn hart is zo koud en zo ongevoelig, ook als het over deze dingen gaat. Wat dan? Hoor eens, wat zegt de Heer Jezus? En daar gaat het evangelie schitteren, gemeente. Waar zijn de negen? En dacht u niet dat de Heer Jezus wist dat dat ondankbare mensen zijn geweest? Kijk, met die vraag roept hij hen allereerst tot bekering. Met die vraag beschaamt hij hen en zegt hij eigenlijk, klaagt hij hen aan en zegt hij, u had hier in dankzegging aan mijn voeten moeten liggen. Maar met die vraag nodigt hij ook nog. En nodigt hij vanmiddag nog. Nodigt hij nog 9 ondankbare genezen melaatsen, om het zo te zeggen. 9 ondankbare mensen die niet gekomen zijn in de ware dankbaarheid. Misschien is het ook wel zo geweest dat u met zomaar 10 anderen over de drempel gegaan bent en dat er 1 was met een dankend hart en 9 zoals deze. En nu zegt de Heer Jezus nog, waar zijn de 9? Als u niet danken kan, als u niet weet hoe het moet, als u juist gaat ontdekken, die echte dankbaarheid ontbreekt in mijn leven, als dat misschien met alle zegen die u ontvangen hebt, dan vanmiddag uw nood is. 1 plaats, gemeente, en dat is diezelfde plaats aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Waar zijn de 9? Hij wil ondankbare mensen nog ontvangen. Nee, niet om ze ondankbaar te laten, maar om ze de dankbaarheid te gaan leren. En dan de laatste vraag. Vers 18. Zijn er geen gevonden die wederkeren om Gode de eer te geven dan deze vreemdeling? Dat is eigenlijk qua inhoud wel een beetje dezelfde vraag als die andere 2. En toch liggen er bepaalde accenten in die we nog even moeten aanstippen. Want de Heer Jezus zegt hier dat juist op de plaats waar die genezen melaatse terecht kwam, in het stof, aan de voeten van Christus, om daar in eigen onwaardigheid de Heere te erkennen voor wat hij niet verdiend had en toch ontvangen had, dat dat de plaats is waar de Heere geëerd wordt. Deze vreemdeling wedergekeerd om Gode eer te geven. Heel het leven van de Heer Jezus was gericht op de eer van God. Op de eer van zijn Vader. En hier spreekt hij er ook over en hier wijst hij het nog een keer aan. En als de Heer Jezus dan zo die drie beschamende vragen, indringende vragen gesteld heeft, dan zegt hij tenslotte tegen de melaatse: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u behouden. Hoe? Lichamelijk alleen, lichamelijk ook. Deze man is genezen in dit geval. En het is een moeilijke les, gemeente. En ook die les stip ik maar aan vanmiddag. Maar het is een moeilijke les als de Heer soms andere wegen gaat. Als de Heer soms in zijn soevereine leiding gebeden om beterschap niet verhoort. En toch, diezelfde God kan ook geven dat u met alle onverhoorde gebeden voor uw waarneming uiteindelijk in hem mag gaan rusten. In zijn wegen mag gaan rusten en achter hem mag aankomen. Deze man ontving het voorrecht dat hij lichamelijk behouden werd, maar ik ben het met Calvijn eens, geestelijk ook. Geestelijk ook. En hoe? Vers 19 zegt: uw geloof heeft u behouden. En dan zou u zo met mij vanuit dit gedeelte nog eens moeten nagaan wat het geloof is. Want daar kunnen best veel vragen over zijn. Wat is nu het ware geloof? En wat zijn nu de oefeningen van het geloof? En wat zijn de werkzaamheden van het geloof? U zou ze nog eens zo rustig voor uzelf moeten opdiepen en moeten overdenken vanuit dit gedeelte. Als ik de lijn zo nog even door dat gedeelte mag trekken. Weet u, het ware geloof roept vanuit de nood, ook al is het van verre, tot een Christus die voorbij gaat. Want dat deed deze melaatse. En het ware geloof pleit op wat er bij Christus te vinden is. Jezus, Meester, ontferm u onzer. En het ware geloof bedelt om genade bij de Heere. En het ware geloof gehoorzaamt ondanks de beproevingen en gaat in de weg van de gehoorzaamheid. Want dat was de gang van deze melaatse ook. En het ware geloof keert ook terug met dankzegging aan de voeten van Christus. En dat zoekt de laagste plaats op voor hem. Hij viel op het aangezicht voor zijn voeten. Dat geloof. Dan zegt iemand: dominee, dan heb ik het begrepen. Dan is de boodschap op Dankdag 2018 dat wij geloven moeten. Ja, gemeente, dat is de boodschap. Dat u en ik, dat wij geloven moeten. Daartoe worden we opgeroepen. Dat is het heilige bevel van de Heere, om met uw nood en met uw zorgen, tijdelijk, geestelijk, maar vooral met de kwaal van onze ziel, tot hem uit te gaan en tot hem te vluchten. Als we maar niet vergeten dat ook voor dat geloof van de Samaritaan geldt. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Aan wie zou hij dat geven willen? Dat vraagt een mens die nu onder die ijs niet meer uit kan. Aan wie zou hij dat geven willen? Mag ik het vanmiddag vanuit onze tekst nog met twee woorden zeggen? Weet u aan wie? Aan een melaatse. En aan een Samaritaan. Een vreemdeling. Een buitenstaander. Iemand die niet dichterbij durft en kan komen. Aan zulke wil hij uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord nog zegenen. U vraagt nog naar 9 ondankbare melaatsen. En Heere, laat dat ons hart mogen verbreken. Laat dat ons toch mogen brengen aan uw voeten. En wil u ons de echte dankbaarheid leren. Zegen zo uw woord en vergeef u al het gebrekkige en zondige. Brengt u ons, waar dat mogelijk is, ook vanavond weer samen. Als we een ander moment van diezelfde reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem hopen te overdenken. En horen hoe het danklied in het leven van Zacchaeus wordt aangeheven. Heere, schenk ook dan wat nodig is. Hoor en verhoor ons in ons bidden en danken. Uit genade. Amen. Psalm 138, het tweede vers, is de slotzang. 138, het tweede vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.